Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht.
Vandaag ontmoet ik Annelies van Ekelen, projectleider aanpak energiearmoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Annelies staat voor de immense uitdaging om energiearmoede in Nederland aan te pakken en gelijke toegang tot energievoorzieningen te bevorderen. Haar inzet en aanpak in dit complexe speelveld leverde haar de titel op van ambtenaar van het jaar 2023. Die titel wil ze benutten om aandacht te vragen voor een rechtvaardige energietransitie en om alle partners die daarvoor nodig zijn te laten zien dat de samenwerking moet worden voortgezet. Welkom Annelies. Die aandacht die jij vraagt voor je onderwerp, die heb je.
Dankjewel.
Vertel eens wat over jezelf als je wilt.
Ja, zeker. Nou, dankjewel voor deze uitnodiging. Nou, ik vertel daar heel graag wat meer over. Ik ben Annelies van Ekelen. Ik heb een diverse achtergrond qua werkgevers. Dat is leuk om, vind ik wel leuk om iets over te vertellen. Ja. Ik heb nu 2,5 jaar werk bij SZW in functie van projectleider aanpak energiearmoede. En daarvoor heb ik bij BZK gewerkt, waarbij ik me bezig hield met de interbestuurlijke relaties, dus tussen verschillende overheden. Daarvoor heb ik 8 jaar bij het CBS gewerkt, als adviseur van de directeur van het CBS, dus meer strategische opgaven. Ik heb nog bij een gemeente gewerkt, bij economische zaken. En ik ben begonnen als journalist bij het Algemeen Dagblad.
Kijk, dus de vreemde eend in de bijt.
Ja, dus dat, maar dat geeft denk ik wel aan dat ik het erg leuk vind om me steeds weer te verdiepen in nieuwe onderwerpen.
Ja. En wat was de reden dat je na journalistiek overstapte naar de overheid? Was het gewoon een toevalstreffer?
Nee, dat was geen toevalstreffer. Wat ik een beetje miste is dat bij journalistiek heb je altijd hoor en wederhoor. Maar daarna ga je eigenlijk vrij snel weer over op een nieuw onderwerp. En dat vond ik zo jammer, want ik wilde graag dan wat meer verdiepen, nog meer ervan weten, wat uitpluizen. Mm-hmm. En daar ben je dan niet, tenzij je echt 30 jaar journalist bent, zeg maar, dan heb je misschien een vak onderdeel in de krant. Maar vanuit een beleidsfunctie is dat natuurlijk wel echt iets wat je bij uitstek doet. Dus dat trok me heel erg.
Zeker. En dat doe je dus nu als projectleider aanpak energiearmoede. Nou, daar heb jij behoorlijk eer van je werk, zouden we kunnen zeggen, met jouw titel ambtenaar van het jaar. Dus ik ben heel benieuwd. Allereerst vertel ons eens wat meer over je rol als projectleider. En gaan we daarna nog hebben over wat die titel misschien jou nog heeft opgebracht of wat het onderwerp daar nog aan heeft.
Ja. Ja, ik zal starten met de rol zeg maar, die ik heb als projectleider. De focus lag in het begin, toen ik in april 2022 startte, lag natuurlijk heel erg op het begin van de energieprijzen die stegen. Daarbij lag de focus heel erg op de betaalbaarheid van nu. Hoe zorgen we dat mensen eigenlijk de winter doorkomen met een verwarming aan? Mm-hmm. Daar is natuurlijk een enorm pakket met Prinsjesdag voor bekendgemaakt voor de energiecrisis aan te pakken. Dan noem ik het prijsplafond, het noodfonds energie waar het Rijk een subsidie aan heeft verstrekt, de energietoeslag, de afsluitregeling die werd aangepast zodat consumenten beter beschermd werden. Dus er was een heel pakket wat samen met EZK en BZK en Financiën en wij natuurlijk als SZW vanuit de grond hebben gestampt. Maar dat hebben we niet alleen gedaan met het Rijk, maar juist ook met andere partijen. En dat is denk ik, dat is ook waar ik de titel denk ik om verdiend heb vanwege juist die combinatie van privaat-publiek samenwerking.
Ja, want eigenlijk jij was nog maar net in je functie toen de energieprijzen enorm omhoog schoten vanwege de start van de oorlog in Oekraïne.
Ja, klopt. Ik werd benaderd door SZW. Ik werkte op dat moment dus bij BZK. Op dat moment was er nog was vooral de focus. Er was natuurlijk een armoedeschuldenaanpak vanuit minister Schouten. Maar daarbij lag de focus natuurlijk nog wel heel erg meer op het, het VWS en OCW, SZW-domein. En energiearmoede, ik wil vooropstellen dat het vooral een beleidsterm is. Ik bedoel, je vraagt niet aan iemand of die arm is of energiearm. Precies. Het gaat veel meer over hoe pak je het aan. Mm-hmm. En energiearmoede vraagt eigenlijk een andere aanpak. En het vraagt ook andere stakeholders. Dus het gaat daarbij om, in wat voor huis woon je? Wat is je energetische kwaliteit van je huis? Hoe ziet je energierekening eruit? Dus het gaat om meer partijen zoals BZK, EZK, energieleveranciers. Maar ook natuurlijk gemeenten. gemeenten die bezig zijn met de energietransitie. Dus het gaat om heel andere partijen, zeg maar. Mm-hmm. Als dat je in, nou, noem ik het dan maar even zo, reguliere armoede treft. Mm-hmm. Dus vanuit SZW werd gevraagd, nou, kun jij daar wat meer aandacht aan besteden? En toen brak de oorlog in Oekraïne uit en was het in één keer alle hens aan dek, was het een crisis. Ja, dus dat was binnen twee weken, zeg maar, dat ik startte, zaten we in die situatie.
Ja, en hoe snel was het voordat het duidelijk was bij jullie dat er echt wel veel mensen... Dus die term armoede is misschien helemaal niet zo raar gekozen, want doordat de kosten voor energie gingen stijgen zo snel, kwamen natuurlijk erg veel mensen in de problemen opeens. En dat moest opgelost worden. Dus.
Ja, heel veel mensen. Ook mensen die normaal gesproken het nog wel redden. Maar die kwamen precies in de problemen. Omdat het ook wel echt bizar hoge prijzen werden. Een aantal mensen is natuurlijk op het moment nu de rekening weer wat is gestabiliseerd, nog steeds wel hoger. Merk je dat natuurlijk met name de mensen die in de knel komen, zijn de mensen die ook in een slechte energetische kwaliteit huis wonen. En die daar niet altijd wat aan kunnen doen. Mm-hmm. Dat zijn mensen die of in een huurhuis wonen of in een koophuis zitten, maar niet het vermogen hebben, zeg maar, mm-hmm, om zelf te verduurzamen. Dus juist die groep, die blijft gewoon echt heel erg kwetsbaar. En daarbovenop is er natuurlijk nog een groep die voor wie het vooral kwetsbaar wordt op het moment als de prijzen weer wat toenemen.
Ja, dus jullie hebben op dat moment, zo vul ik het maar even in, een aantal pakketten ontwikkeld. Dus de eerste noodhulp voor mensen die echt in de problemen kwamen, maar daarachteraan zat natuurlijk een veel grotere transitie om huizen duurzaam te maken of om alle andere zaken die eigenlijk al liepen te versterken.
Ja, klopt. En dat is denk ik ook de kracht waarom we met drie departementen samenwerken, omdat het heel erg gaat om de korte en de lange termijn. We hebben natuurlijk de hele snelle grote klappen gemaakt met Prinsjesdag 2022 en 2023, waarbij op de energierekening en koopkracht breed natuurlijk grote pakketten zijn neergezet om mensen te ondersteunen. Mm-hmm. Bij het betalen van de energierekening, maar ook op allerlei andere fronten was het natuurlijk erg moeilijk. En nu moet je natuurlijk gaan vooruitkijken. Wat doen we om dit te voorkomen in de toekomst? Hoe zorg je dat mensen minder kwetsbaar zijn? Mm. Nou, dat heeft met bestaanszekerheid te maken, heeft met verduurzaming te maken, maar het heeft ook met het energiesysteem te maken. Dus hoe richt je bijvoorbeeld de warmtenetten, hoe richt je dat hele systeem in met toenemende netbeheerkosten? Mm-hmm. Dat we toch zorgen dat iedereen mee kan komen en dat je ook zelf grip krijgt op je uitgaven. Ja. Want daar zit denk ik ook wel echt de crux bij energie, omdat je niet zelf die grip altijd kunt mm-hmm hebben.
En al die verschillende onderdelen die je nu benoemt, die zijn onderdeel van jouw functie?
Ja, dat klopt.
Zo?
Ja.
En zo lang zat je er nog niet? Dus je bent echt met je neus in de boter gevallen.
Ja, klopt. Ja, en dat is iemand bij Divo, met wie ik veel samenwerk, die zei ook... ik moest een pitch indienen voor de ambtenaar van het jaar en zij zat in die pitch. En zij zei daarin dat ik korte en lange termijn continu met elkaar verbind. En precies, dat het steeds door elkaar loopt, maar dat ik het toch aan elkaar weet te verbinden. En ik denk dat het inderdaad wel, dat maakt het ook best ingewikkeld en steeds en ook wel moeilijk. Maar je moet dat wel doen. Want als mm-hmm je het alleen maar hebt over de korte termijn, mm-hmm, dat kun je niet bouwen. Dan ben je maar een jaar vooruit. In het begin moesten we dat wel, want we moesten gewoon de mensen de winter door helpen. Dat was echt, dat was het allerbelangrijkste in het begin. Ja. Mm-hmm. Maar je moet wel verder vooruit kijken.
Ja, en wat is het lastigste in die combinatie van korte en lange termijn?
Die korte termijn, daar is ik het lastigste om steeds te beoordelen, zeg maar, van wat is nu verstandig? Dat is, bijvoorbeeld over het prijsplafond is natuurlijk gezegd dat het vrij ongericht was. Dus ook mensen ondersteund die misschien ondersteuning niet nodig hadden. Mm-hmm. Maar je moet ook snel kunnen handelen. En je moet ook kijken naar het doenvermogen van mensen. Wat vraagt dat of kunnen we het snel inzetten? Dus dat is steeds de puzzel die we moeten maken, zeg maar. De gerichtheid, ongerichtheid, doenvermogen van mensen, wat je wel of niet kan vragen. Dus dat is ik voor de korte termijn. En voor de wat langere termijn is het... die verduurzaming is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar dat kost ook tijd. Ja. En wat doe je in de tussentijd? Dus die korte termijn aanpak die we voor de Prinsjesdagen hadden, het is niet dat het volgend jaar, dat al helaas niet, dat mm-hmm iedereen al in een label A-woning bij wijze van spreken woont. Dat kan gewoon niet. Daar heb je de capaciteit en de grondstoffen ook niet voor om dat zo snel te doen. Dus dat is steeds een beetje puzzelen, zeg maar. Hoe lang duurt je korte termijn en wanneer begint je lange termijn? En die lange termijn begint eigenlijk gewoon nu.
Ja, nu was het deze.
Maar wat doe je dan al die periode totdat het, zeg maar, dat kantelpunt komt?
Ja, dus je zit eigenlijk met je functie middenin ook de politiek-bestuurlijke dynamiek van hoe lang mag zo'n noodpakket duren en inderdaad hoe snel heb je je transitiemaatregelen op orde zodat het... Nou, het probleem gestopt wordt eigenlijk.
Ja, precies. Ja, en daarbij komt dan natuurlijk ook nog wat gebeurt er verder nog op koopkracht en op bestaanszekerheid. Dat raakt er natuurlijk heel erg aan. Dus wat zit er in je portemonnee? Ja. Dus dat is ook waar natuurlijk het kabinet, het demissionaire kabinet, in de afgelopen prinsdagen actie bij heeft ondernomen. Dat is natuurlijk nu de vraag wat er nu gaat komen. Maar dat hangt er wel erg mee samen. Dat als die portemonnee iets gevulder is... voor de mensen die het met de laagste inkomens, dan verandert ook je energiequote, zeg maar. Je energiequote is dan hoeveel je van je inkomen uitgeeft aan je energierekening. Stel je voor, bijvoorbeeld bij het tijdelijk noodfonds waren er mensen die een energiequote van 20% hadden. Dat betekent dat je moet ook nog je boodschappen, je zorgverzekering, je huur. Je hebt nog zoveel extra kosten. Nou, je hebt ook nog iets nodig om überhaupt een sociaal leven te hebben. Zeker. Om mee te komen. Hè? Een cadeautje voor een kinderverjaardag. Als je het allemaal optelt, dan komt dat gewoon niet uit. Mm-hmm. Dus dat hangt er ook heel erg mee samen. En om die reden kijken we het ook vanuit SZ2 natuurlijk ook heel erg vanuit de bestaanszekerheid.
Nou heb ik veel dynamische thema's in deze podcast. Maar er is dat toch zeker ook eentje. Misschien is het goed om nog eens even terug te gaan naar jij komt net op een nieuwe functie en de energieprijzen schieten omhoog vanwege de oorlog in Oekraïne. Kun je ons eens meenemen in hoe je daar toen, hoe je dat thema bent gaan ontginnen in de crisis mindset die je had of die je nodig had?
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt en hoe heb je gezorgd dat allerlei partijen die je nodig had ook betrokken werden bij het onderwerp?
Ja. Ja, het was natuurlijk normaal gesproken bij een nieuwe baan. Dan ga je eerst eens even kennis maken met je collega's. En een koffie drinken en een plan maken. Ja. Maar zo ging dat niet. Binnen een week had ik alle energieleveranciers aan tafel gevraagd. EZK, BZK, VNG. En wat gaan we doen? En toen konden we eigenlijk nog niet helemaal overzien hoe groot de problematiek zou worden. Want het was nog niet duidelijk hoe... Er is tijdelijk ook gezegd dat de invasie dat misschien na 2 weken zou stoppen. Mm-hmm. Je kon dat nog niet overzien hoe lang die prijzen hoog zouden blijven. Maar we beseften ons wel allemaal van dit gaat wel heel erg veel problemen opleveren voor heel veel huishoudens. Dus eigenlijk binnen 1 week iedereen aan tafel gevraagd. En ook gezegd dat we allemaal aan dezelfde tafel zouden zitten die eerste weken. Want alleen dan kan je over iedereen schaduw heen stappen. Mm-hmm. Want het hoort wel eens natuurlijk energieleveranciers één woord. Maar er zitten 63 energieleveranciers achter. En die hebben ook allemaal een ander belang. Ik bedoel, het gaat dan de manier van inkopen, korte termijn, lange termijn inkoop. Dus dat verschilt. Dus we zijn uiteindelijk met de 5 grootste leveranciers, die ongeveer 92% van de markt bedienden. Die hebben voornamelijk aan tafel gezeten, plus Energie Nederland, die dan eigenlijk de anderen nog vertegenwoordigden. Mm-hmm. En ook gevraagd om echt de gezamenlijke stappen te nemen. En dan merkte je al heel snel natuurlijk van ja, ik ben wel bereid om die stap te zetten, maar dan moet die ander ook.
Ja.
En dat was niet zozeer de andere leverancier, maar bijvoorbeeld ook gemeente. Want gemeenten natuurlijk een hele belangrijke taak hebben bij schuldhulpverlening. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er dan op het moment als je iemand wel behoedt van afsluit van energie? Ja, je kan bijvoorbeeld een regeling treffen, een betalingsregeling. Maar wat gebeurt er dan in de nazorg? Wat doen gemeenten dan? Mm-hmm. Dus dat was ontzettend cruciaal om te kijken dat iedereen een stapje harder zette. Mm-hmm. En wat we ondertussen bij op de verduurzaming, waar kunnen we nog versnellen? Waar kunnen we alvast zorgen dat het deze winter voor een aantal huishoudens alvast een beetje beter is?
Mm-hmm. En ging dat dan, dat gesprek, ook met name over de kosten, kan ik me voorstellen, van energiemaatschappijen die denken wij kunnen niet de enige partij zijn die de rekening krijgt? Of?
Nou, het is natuurlijk een gesprek over, in eerste instantie gaat het ook over bestaanszekerheid. Ja, bestaanszekerheid wordt toch gelieerd natuurlijk aan dat regelt de overheid.
Ja.
Dus dat is het eerste gesprek wat je hebt, van wie is waarvoor verantwoordelijk. Maar al heel snel bleek van ja, we moeten daar een beetje uitstappen. Als je alleen maar kijkt naar waar jij verantwoordelijk voor bent, primair. Mm-hmm. Hè, en energieleveranciers zijn primair verantwoordelijk voor het zorgen dat iedereen thuis energie heeft. Ja. Maar wat kun je doen? Dus welke kracht heb jij zeg maar om dan toch iets een stapje meer te doen? En de energieleveranciers zijn ontzettend belangrijk geweest om het ook heel erg gericht te maken. Nou, natuurlijk allereerst een prijsplafond, maar als ik het heb over de tijdelijk noodfonds energie. Daar ging het ook, uiteindelijk zeg maar, op het moment dat je een vergoeding kreeg vanuit het noodfonds, ging dat, werd dat verrekend met je energierekening. Mm-hmm. Ja, dat maakt dus dat je dan echt per maand een verlichting krijgt op je energierekening. Mm-hmm. En op het moment dat je dat niet eraan koppelt, dan is het nog steeds een bijdrage. Maar dan is die bijvoorbeeld alleen gekoppeld aan inkomen en niet aan je energierekening. Dus dan kun je minder goed bepalen of je het wel nodig hebt. Mm-hmm. Plus dat je het misschien ook aan iets anders kan uitgeven. En dat is waarschijnlijk ook een heel noodzakelijk gat wat je moet vullen. Maar in dit geval hebben we echt op de energierekening kunnen compenseren.
Ja, en dat maakt het makkelijker om achteraf te verantwoorden dat dat ook echt verlichting heeft gegeven bij mensen.
Ja, zeker. En ook je krijgt veel meer inzicht. Ja. Want je krijgt inzicht in de groep die zowel een hoog verbruik en een laag inkomen heeft. Die koppeling maakt natuurlijk wel dat je veel gerichter mensen kunt helpen.
Ja, en hebben jullie daar ook stuurinformatie uitgehaald om te bepalen waar nu de prioriteiten moeten worden gelegd met de energietransitie of de verduurzaming van woningen?
Ja, nou dat is interessant dat je dat vraagt.
Het is wel inderdaad natuurlijk
het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft als een stichting, zeg maar, waar dus dan de energieleveranciers en het Rijk een financiële bijdrage hebben geleverd. Dus dit jaar was dat 84 miljoen wat in dat fonds zat. En daar zijn zo'n 100.000 huishoudens mee geholpen, 6 maanden lang. En ze hebben natuurlijk een enorme databron als noodfonds van wat. Ja, en ze weten ook waar het vandaan komt, zeg maar. Dus ze kunnen bijvoorbeeld kijken in welke gemeente of welke gebieden zijn er meer aanvragen gedaan. En dan zou je natuurlijk met gemeente kunnen kijken welke verduurzamingsopgave heb je. En dat je veel gerichter kunt gaan kijken dan niet het laaghangend fruit, maar eerst zorgen dat de mensen die recht hadden op dat noodfonds, dus ook echt in de problemen zitten, die te helpen. Ja. Nou, dat is een gedachte die we met elkaar dan kunnen uitwerken. En dat vraagt natuurlijk wel, zeg ik er wel belangrijk bij, dat je niet zomaar de gegevens van mensen voor allerlei andere dingen mag gebruiken.
Nee.
Dus daar moet je goed naar kijken.
Mm-hmm. En dat is nog weer een voorbeeld van dat je gemeentes keihard nodig hebt om stappen te kunnen zetten op dat thema.
Jazeker. Nou, ik vind sowieso, kijk, voor als ministerie en gemeente, maar ook voor maatschappelijke organisaties, is ontzettend belangrijk. Dus naast dat je met de mensen zelf, hè, om wie het gaat, die de problemen ervaren, het gesprek moet aangaan, dan moet je ook juist met uitvoeringsorganisaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, want zij weten het beste wat wel of niet werkt.
Ja.
Dus ik vind daar een heel mooi voorbeeld vind ik van. Het BZK heeft een half miljard aan energiearmoedemiddelen verstrekt aan gemeenten. Die ze onder andere konden gebruiken voor de energiefix aanpak. Dus dat is dat iemand bij je langskomt om kleine isolerende maatregelen te nemen. Nou, het is natuurlijk niet zo dat dan de heilige graal is, zeg maar. Want de grotere verduurzaamslag is ook nodig. Maar het ontzorgt mensen wel. En het is ook vaak het allereerste contact dat mensen hebben met iemand die je komt helpen. Die je komt helpen zonder tegenvraag. Die je in vertrouwen kunt nemen. En dat, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat je denkt dat je heel erg lokaal kijkt. Van oké, en daar krijg je natuurlijk heel veel belangrijke geluiden krijg je daarvan terug. Van wat mensen nu eigenlijk beweegt. Of wat weten ze van de energierekening. Ja. Al die geluiden kun je dan gebruiken.
En typeert dat misschien ook jouw aanpak? Dat je die informatie die echt heel lokaal wordt opgehaald, dat jij die weer gebruikt in het beleid?
Ja, zeker. Ja, we hebben het op verschillende manieren. Kijk, we hebben natuurlijk de standaard data, zeg maar, natuurlijk ook vanuit CDS en TNO. Maar wat we bijvoorbeeld hebben gedaan met energieleveranciers, hebben we een dashboard opgezet. Waarbij we echt bijna real-time informatie hadden over betalingsachterstanden, regelingen, aanmaningen, de hoogte van de achterstanden. En met gemeenten en andere organisaties kregen we vooral de kwalitatieve signalen. Mm. Zoals bijvoorbeeld heel belangrijk was, is Geldfit. Dat is een organisatie die mensen kunnen bellen of contact mee kunnen hebben op het moment dat ze geldzorgen hebben. En dan die helpt hen verder. Mm-hmm. En ze hebben ook landelijke dekking en veel contact met gemeenten. En heel veel mensen belden hen met geldzorgen en waar ze tegenaan liepen. En al die geluiden, die kun je allemaal meenemen van dit is dus eigenlijk wat mensen beweegt. Ja. En daar krijg je bijvoorbeeld dan ook mensen met geldzorgen, dan hoor je ook bijvoorbeeld dat heel veel mensen eenzaam zijn of geen DigiD hebben of niet weten hoe ze je moeten aanvragen. Ja. Dus het is zoveel belangrijke geluiden. Die kan je niet kwantitatief in een cijfer plakken, maar die gebruik je wel om te bedenken van oké, maar dit kan dan aansluiten bij het gevoel van iemand of wat hij nodig heeft.
Ja, en zo zie je dat zo'n dashboard wat jullie dan laten vullen door allerlei kanten ook weer informatie geeft voor hele nieuwe projecten.
Ja, zeker.
Armoede, ja. Ik bedoel eenzaamheid of zo, waar jij, nou dat hoort niet tot jouw hoofddoel, maar
nee,
dat is bijvangst eigenlijk van goede informatie bij elkaar.
Ja, zeker. Ja, dat is wat ik net vertelde over energiefixers. Hè. Dat is dan vaak toch de eerste die dan bij je over de vloer komt, die wat komt klussen. Maar daar komt ook vaak het eerste geluid van ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet aanvragen. Exact. Of hoe doe ik dat. Of ik weet helemaal niet waar het buurthuis is. Tot mijn kinderen komen nooit meer langs, dus ik heb eigenlijk geen hulp. Mm-hmm. Dat soort punten. En dat kan dan allemaal natuurlijk weer binnen de gemeente, via welzijnswerk, kan dat ook weer door worden gegeven. Dus dan ga je eigenlijk van een verduurzaming, koppel je al heel snel aan het sociaal domein.
Ja, dus dat is een soort positieve bijvangst van een crisis waarin aandacht voor mensen is. Opeens. Die voor de langere termijn hulp kunnen krijgen op hele andere vlakken nu.
Ja, zeker. En ook het besef dat je het niet allemaal zelf kunt regelen. Zeker. En dat je mensen moet helpen.
Mm-hmm. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeldje. Als jullie, ik noem nog dat dashboard een keer, dat wordt uitgebreid gevuld met allerlei data. Voeden jullie die data dan bijvoorbeeld ook weer terug aan gemeentes? En voelen gemeentes zich dan ook aangesproken of kunnen die daar dan ook iets mee doen?
Ja, wat we hebben gedaan, we hebben tijdens de crisis een team opgezet met de energieleveranciers, met de gemeente en nog een aantal andere partijen. Netbeheer Nederland zit erbij, de NVVK en nog een aantal andere organisaties die eigenlijk allemaal iets te maken hebben met geldzorgen of met energie. En dat dashboard werd daar dan dus ook iedere keer besproken. Van wat zien we hier gebeuren? En dan werd er ook een toelichting gegeven aan de energieleveranciers. En kleur aan de cijfers gegeven. Van dit is wat we horen op de klantenservices. De gemeente meldde weer wat zij te horen kregen. En zo konden we dat aan elkaar verknopen.
Ja.
Dus dat hielp heel erg.
Ja, mooi. En je noemde net privacy ook niet voor niks. Mag je nou die data die in zo'n dashboard zaten nog steeds gebruiken? Of gelden daar ook weer richtlijnen voor dat je die informatie dadelijk kwijt bent?
Nee, we hebben die data in die zin wel in het dashboard elke maand zitten. En we hebben dat bijvoorbeeld niet gebruikt voor rapportage naar de Tweede Kamer, wel gewoon meer in de algemene zin. Maar het is natuurlijk toch data van energieleveranciers, weliswaar gewoon opgeteld in zijn geheel. Dus we hebben niet van individuele leveranciersinformatie. Maar dat is wel, we gebruiken het vooral als sturingsinformatie en onderbouwing voor beleid.
Ja. Ja, dus de vraag van mij, kunnen gemeentes daarna handelen per wijk om dan maatregelen te nemen?
Nee, dat was echt een landelijk beeld.
Nee, ik zou denken dat is dan namelijk nog mooier, want dan heeft het effect op verschillende niveaus. Maar zo zit de wetgeving natuurlijk niet in elkaar.
Nee, maar daarom werken we dus wel samen met CBS en TNO. Want TNO, samen met de ministeries, zitten samen met provincies en de VEG in het landelijke kennisprogramma van TNO op energiearmoede. En daar wordt dus wel echt op lokaal niveau gerapporteerd over de energiearmoede. En daar is ook echt een interactieve kaart voor ontwikkeld. Dus dan kunnen gemeenten op die manier wel veel meer inzicht krijgen in de problematiek.
Ja, ja. Precies. Ja. Hebben jullie in de crisistijd toch een behoorlijk indrukwekkende pakketten neergezet? Volgens mij was er vooral in het begin ook wel wat kritiek, zoals dat prijsplafond veel te generiek was. Maar buiten dat, heb je alleen maar lof ontvangen daarna over wat jullie hebben neergezet? Of heb je nog steeds kritiek ook op hoe dat allemaal ging?
Nee, de allereerste kritiek. Ik denk dat dit was het maximale wat we konden neerzetten, om mensen te helpen.
Ja.
En het moest natuurlijk gewoon snel. Maar daardoor krijg je, je moet altijd een beetje kiezen natuurlijk. Op het moment dat je gerichter maakt, vraag je soms ook meer doenvermogen voor mensen. En dat is altijd die afweging die je moet maken. Dus die kritiek hebben we natuurlijk wel gehoord. We weten ook hoe het tot stand is gekomen. En bewustzijn gewoon alle ambtenaren die er ook aan hebben gewerkt. Dus ik denk dat we er wel van moeten leren. Dus als je naar de lange termijn kijkt en je hebt meer tijd, dan kan je dat soort dingen ook beter uitdenken.
Mm-hmm.
Dat is deels antwoord op je vraag, denk ik.
Ja, maar misschien nog even dan als je zegt, Als je het gerichter maakt, vraag je meer doenvermogen van mensen. Heb je daar een voorbeeld van? Wat doe je dan?
Nou, je hebt bijvoorbeeld dat tijdelijk noodfonds energie. Dat moest je zelf aanvragen. Mm-hmm. En dat komt omdat er natuurlijk een koppeling werd gemaakt tussen je inkomen en je energierekening. Er werd wel heel veel voor je ingevuld. Mm-hmm. Maar je moet wel zelf aanvragen. Mm-hmm. En dat besef was ook heel erg degene die het allemaal hebben georganiseerd. Dus de energieleveranciers, overheid en de stichting van Tijdelijk Noodfonds Energie. En om die reden hebben we als SZW ook gevraagd aan allerlei lokale vrijwilligersorganisaties om te helpen. Mm-hmm. Dus om te helpen om het überhaupt bekend te maken. Want je kunt niet verwachten dat mensen dat allemaal op tv of op internet volgen. Bekend te maken, helpen bij je aanvraag. Desnoods een DigiD voor je aanvraag of gewoon überhaupt het hele proces te doorlopen. Dat een enorme, fantastische klantenservice achter het noodfonds. Waarbij echt ook medewerkers echt persoonlijk naar mensen thuis zijn gegaan. Mensen van 80, 90 jaar die helemaal niks nog met internet hadden. Mm-hmm. Om toch te zorgen dat ze een aanvraag deden. Dus er zat een bepaalde doenvermogen in. Ja. Maar we hebben dat geprobeerd zo goed mogelijk met elkaar op te lossen.
Jeetje, dus je hebt dat echt ver in de samenleving en de consequenties die het heeft voor mensen, heb je toch zicht gehad? Of daar heb je rekening mee gehouden in het beleid wat jullie in no time uit de grond hebben gestapt?
Ja, en dan helpt het heel erg dat er natuurlijk ook gewoon een armoede- en schuldenaanpak is. En dat er natuurlijk bij andere departementen ook natuurlijk een netwerk is waar je ook op kunt bouwen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk al heel veel organisaties bezig met bestrijden van armoede en geldzorgen. Ja, die vinden het alleen maar heel erg fijn als ze kunnen helpen.
Ja, nee, het kreeg eigenlijk gewoon een onbedoelde impuls door de crisis die ontstond. Ja. Maar er was al heel veel in gang gezet.
Ja, zeker.
Dus die mensen zijn ook allemaal, al die andere ministeries bedoel ik, zijn ook geholpen met een goede crisisaanpak, want daar bouwen zij nu weer op een hoger niveau op voort.
Ja. Dat denk ik zo, dat kan je het wel stellen, ja.
Ja, wel mooi. Wat vond je het lastigste in het bij elkaar brengen van al die verschillende partijen?
Ja, ik denk in eerste instantie de verschillende belangen. Je moet natuurlijk iedereen zien uit te lezen van waarom zit je aan tafel, wat wil je precies en waarom. En ook een bepaalde transparantie voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus dat iedereen ook met elkaar wilde delen, zeg maar, waar die tegenaan liep of wat hij lastig vond. Of ja, dat vraagt vertrouwen. En op het moment dat je in één keer iedereen met elkaar in één hok zet, die niet standaard met elkaar samenwerken. Dan normaal gesproken dan ga je daar even rustig, hè, dan ga je eens kennis maken en zeg maar er was helemaal geen tijd. Het was gewoon, we zitten hier voor een agenda en doorpakken. Dus dat vertrouwen hebben we eigenlijk gaandeweg gewoon moeten ontwikkelen. Ja. Terwijl we eigenlijk op de inhoud al heel veel stappen moesten zetten.
Ja, exact.
Dus dat ik kan niet zeggen, ik vond het niet lastig. Ik vond het een uitdaging vooral. Mm-hmm. Ik vond het ook leuk, want ik vond het ook leuk in de zin van ik zag het gewoon groeien. Maar dat is wel iets wat je in een normaal proces gaat dat iets anders, denk ik.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, heb ik net de podcast voor die van jou gehad met André Schamine van Twijnstra Gudde. En hij is ook iemand die veel partijen bij elkaar brengt, bijvoorbeeld in de stikstofcrisis. En hij zei, je moet niet uitgaan van de verschillende belangen, dus van de partijen die aan tafel zitten, maar één niveau hoger gaan zitten naar gedeelde waarden. Want dan kom je eigenlijk veel sneller tot een kern en tot een oplossingsrichting die voor al die partijen werkt en logisch is dat ze daar bij gaan dragen. Is dat iets wat je herkent?
Ja, zeker. Dat onderschrijf ik zeker wel. En ik denk dat natuurlijk ook al heel snel het gesprek was met de energieleveranciers. Ze willen ook niet mensen afsluiten. Mm-hmm. In die zin hadden we een gezamenlijk doel, is dat we mensen kunnen helpen. En dan is de vraag van, wat heb jij zeg maar in je gereedschapskist dat je die mensen kunt helpen? Ja. En dat maakte dat die samenwerking privaat-publiek zo mooi was. Omdat zij dingen in de gereedschapskist hebben die wij niet hebben. Dus ik onderschrijf dat zeker. En ik denk dat ook ons heel erg heeft geholpen, zeg maar, in stappen te zetten.
Ja, dat vind ik ook wel een mooi beeld. Als we allemaal één tool in de gereedschapskist doen, dan hebben we toch een gevulde kist.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat wel, dat wel een succes heeft gemaakt. Ja.
Leuk. En als we naar jou inzoomen. En elke podcast heb ik een blokje over leiderschapskwaliteiten die jij zelf meebrengt om leiding te geven aan dit soort uitdagingen, dan wel om daar het voortouw in te nemen. Wat denk je dat je zelf meebrengt aan talenten waarom je hebt kunnen bijdragen dat dit tot een goed einde is gekomen?
Ja, ik denk al, ik heb allereerst wel veel geluisterd in het begin. Ook geluisterd naar iedereen. En ik denk dat je echt goed snapt hoe iedereen in de wedstrijd zit. Daar begint het volgens mij al mee. En ook luisteren naar wat nou het echte probleem is. Dus ook echt luisteren naar mensen om wie het gaat. Dat je niet dan maar vanuit je beleidsbubbel bedenkt, oh, zo zal het wel handig zijn. Ja. En soms moet je toch door om het snel te kunnen regelen natuurlijk. Maar ik denk dat dat in ieder geval heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Verder vind ik transparantie, dat zei ik volgens mij net al even, de transparantie. Ik ben zelf wat wel open geweest in de dingen die ik lastig vond. Bijvoorbeeld op het moment als ik met bepaalde stelling of een bepaalde manier in overleg zat, wat niet helpend was, heb ik dat ook altijd benoemd. Want er was geen tijd om dan te zeggen, nou, dan praten we morgen eens verder. Ik moest gewoon, na dat uur moest er gewoon vervolgen zijn. Dus daar ben ik altijd wel erg open in geweest. En ik merk dat ik dat dan ook terugkreeg. Dat anderen dat ook deden. En dat maakt soms best een gesprek. Het kan gespannen worden, maar dat werd het niet. Omdat eigenlijk iedereen het accepteerde dat het gewoon eerlijk ging. Verder heb ik heb er ook gewoon eerlijk gezegd gewoon keihard gewerkt. Mm-hmm. En je merkt dat anderen dat dan ook gaan doen. Ja. Als je een stapje harder zet, dan doen de anderen het ook. Dus dat vond ik ook mooi om te zien. Mm-hmm. En zeker omdat we eigenlijk al heel snel met elkaar constateerden, we kunnen echt niet al deze mensen straks in deze winter laten zitten. Ja. En dat voelde iedereen heel erg. Dus dat was denk ik belangrijk. En ja, ik heb ook nooit opgegeven, want er waren wel... Ja, er waren natuurlijk heel veel tegenslagen. We hebben in die zomer van 2022 ontzettend veel opties, routes uitgedacht. Die allemaal niet allemaal konden. Mm-hmm. Dus het was ook heel veel keuzes maken. Soms kreeg je ook terug, maar het kan niet, want eerst moet de ander. En dus gewoon niet opgeven, altijd maar doorgaan. Ik denk dat wel mij heeft gekenmerkt, denk ik, die periode wat ik ook heb teruggekregen.
Ja, zeker.
En de laatste is denk ik wel het openstaan voor nieuwe vormen. Ik denk dat wel die privaat-publieke samenwerking en ook met maatschappelijke partners, ik ben daar echt blij te zorgen van. En dat is ook iets waar we nu voor de lange termijn, waar ik in ieder geval wel op wil afkoersen, dat we de partners die we toen om ons heen hebben verzameld, mm-hmm. die we met elkaar hebben verzameld, om dat vast te houden.
Ja. Ja. Merk je nu dat jullie bijvoorbeeld een andere band hebben en dat je heel snel weer een beroep op ze kunt doen doordat je samen zo'n crisis hebt ervaren?
Ja, dat vind ik wel. Ja, dat ervaar ik wel. Mm-hmm. Natuurlijk is het wel zo, op het moment als het crisisgevoel wat weg hebt, dat je dan wel weer in soms wat langere lijnen terechtkomt. Ja. Dat is ook goed, want dan heb je ook wat langer de tijd om na te denken, is het nou een verstandig besluit of niet? Mm-hmm. Je kan iets langer nadenken over welk knoop je doorhakt. Je kan wat langer luisteren naar elkaar. Maar ik denk wel dat... ik heb eigenlijk nog steeds het hele consortium wat we toen hebben gebouwd, dat staat nog steeds. Ja. En dat doen we nog steeds. Ja. Want er zijn nog steeds veel zorgen voor een bepaalde groep.
Ja, en misschien wordt het daarmee ook normaler voor collega's die niet gewend zijn om op die manier te werken. Om te zien dat het dus echt oplossingen binnen handbereik brengt door zo'n coalitie te houden.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie genoeg voorbeelden. Bij BZK wordt natuurlijk ook samengewerkt met woningcorporaties, verhuurders. Ja. Dus er zijn natuurlijk legio voorbeelden waarbij dat ook al wel gebeurt. Ik ben er in ieder geval heel erg voorstander van.
Ja, dat is duidelijk. Je kunt het goed uitleggen wat de voordelen van zijn.
Ja, en ik denk ook dat natuurlijk vanuit privaat zijn er ook andere mogelijkheden dan publiek. Ja. En dat maakt het ook, denk ik, dat je vanuit het publiek, al is het alleen maar een manier van een kijk op een bepaald vraagstuk. Die je vanuit een beleidsmatige of een meer soort van praktische oplossing kunt bedenken. Dat kan je, dat kan je denk ik als beleidsmedewerker ook gewoon verrijken in je gedachtenvorming.
Ja. Dan hoor je vaak de kritiek dat, zeker als er crisis is, dat de overheid dan de luiken dicht doet en dan eerst eens even alles gaat bedenken voordat we gaan beginnen. Maar bij jullie heeft dat eigenlijk precies tot het tegenovergestelde effect geleid. Zo snel mogelijk de luiken open en daardoor kon je snel handelen.
Ja, zeker. Ja, en dat werd ook wel gewoon hier intern binnen SZW werd ook heel gestimuleerd. Mm-hmm. Ik heb nooit de vraag gekregen, waarom zit je nu met energieleveranciers om de tafel? Nee, dat totaal niet.
Nee, door het onderwerp was het niet meer dan logisch.
Nee, precies. Ja.
Wat betekent het voor jou dat je verkozen bent tot ambtenaar van het jaar?
Ja, allereerst, je begon er net al de podcast mee. Ik vind het natuurlijk ontzettend fijn dat ik door die titel, gewoon de problematiek, dat we nog niet klaar zijn met deze problematiek. En dat we de huishoudens die in energiearmoede verkeren, niet los moeten laten. Mm-hmm. En dat de energietransitie, zeg maar, weer nieuwe vraagstukken met zich meebrengt. En dat wil ik heel graag blijven voor het voetlicht brengen. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. En daarnaast heeft het me ook gewoon heel veel leuke en fijne gesprekken opgeleverd. Waarbij je veel meer feedback krijgt op hoe je werkwijze is. En waarom ik eigenlijk dan dus ambtenaar van het jaar ben. En waarom anderen dat dan vinden. Mm-hmm. Dat heeft me natuurlijk wel verrijkt. Dat kun je ook weer gebruiken, zeg maar, voor het vervolg. Om je sterke punten in te zetten.
Inderdaad. Wat hoor je terug van anderen?
Ja, wat ik je net eigenlijk al vertelde inderdaad over het met name het doorzettingsvermogen en het niet opgeven. Dat heb ik vaak teruggekregen. En dat ik in staat ben om heel veel verschillende soorten partijen aan elkaar te verbinden. Dat is dus verschillende soorten, zeg maar, in de zin van publiek-privaat, maar ook die meer op de korte termijn of de lange termijn zitten, die wel of niet over bestaanszekerheid gaan, om die aan elkaar te verbinden en te zorgen dat ze ook bij elkaar blijven, zeg maar. Dat zijn de punten die ik heb vaak teruggekregen.
Ja. Heeft die de erkenning die je hebt gehad, of die je hebt, invloed op jouw werkwijze? Ben je daar ook steviger door geworden nu je weet dat andere mensen jouw talenten dus ook echt zien?
Ja, ik moet zeggen dat ik niet het gevoel heb dat ik nou echt anders ben geworden.
Nee, je bent niet naar je schoenen gaan lopen.
Nee, het is ook niet dat ik er dagelijks aan denk. Nee, of iets. Ik word er wel regelmatig aan herinnerd door mijn gesprekspartners. Dat dan toch erg leuk vind om nog even te benoemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het me wel heeft geholpen natuurlijk dat de aanpak zoals we het hebben gedaan, dat gewoon een goede is geweest. En bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer die laatst bij de verantwoording aangaf naar de energiecrisis, die complimenteerde de aanpak van de energiecrisis, dat ik dacht, dat hebben we dan toch maar mooi met elkaar gedaan. En dat sterkt me natuurlijk wel in het gevoel dat ik op deze manier door moet zetten. Ja. En als je tegenwind krijgt, en die krijg je natuurlijk ook wel regelmatig, dat je dan toch een manier moet vinden waarop het dan wel kan en waarop iedereen tevreden is. En dat heeft me heel erg geholpen.
Mooi. Ja. Als je een beetje door je oogharen moet kijken naar leiderschap en transities, zie je dan uit jouw programma lessen die, waarvan je denkt, de overheid zou dit type leiderschap meer kunnen inzetten om voorop te gaan in allerlei maatschappelijke transities?
Ja, ik zou allereerst, ik heb natuurlijk deze vraag ook gekregen van mijn directie van, en hoe worden we nou allemaal ambtenaar van het jaar?
Precies.
Ik heb daarbij aangegeven, denk sowieso altijd kansen en mogelijkheden. Mm-hmm. Ik ben altijd, op het moment als iemand zegt, dat hebben we al een keer geprobeerd, dat gaat heus niet lukken. Ja, dan ben ik altijd heel erg gebrand om het toch te laten slagen of het dan op een andere manier te doen. Dus ik denk dat in ieder geval heel erg belangrijk is, dat je dat uitstraalt. Mm-hmm. En daarbij moet je het niet vergeten dat je moet iedereen meenemen. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ook al heb je haast, moet je toch nadenken, heb ik nu iedereen wel gevraagd die hier iets van kan vinden of iets moet vinden. Maar je bent al heel snel, kan je wel eens iemand vergeten. Ja. En dat is ook een vraag die ik dan vaak ook wel aan mijn gesprekspartners vraag. Zie jij in jouw omgeving nog iemand? Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Mm-hmm. Ook al heb je haast, dat je dat niemand moet vergeten. En als laatste waar we het net al even over hadden, dat je ook wel je kwetsbaarheid moet laten zien. Want toen ik begon, ik kom niet uit de energiesector. Dus het is niet dat ik nou precies weet hoe dat allemaal werkt met inkoopstrategieën en prijzen. Het is ook niet per se allemaal nodig dat je het allemaal van de hoed en de rand weet. Maar als je maar duidelijk maakt aan je gesprekspartners wat je wel weet en waar je eventueel waar ze jou bij kunnen helpen. Dat is gewoon heel erg prettig. En datzelfde bij gemeenten. Ja, zij spreken dagelijks de mensen om wie het gaat. Mm-hmm. Dus dan moet je er ook goed naar luisteren. Dus dat zijn denk ik de drie tips. En ik weet niet of het leiderschap is of het eigenlijk voor iedereen van toepassing zou kunnen zijn. Maar dat is in ieder geval
wat. Ja, leiderschap in de zin van niet dat je een leidinggevende functie moet hebben, maar dat je persoonlijk leiderschap toont om bij te dragen aan complexe opgaven.
Ja.
Dus je kunt dat buiten jezelf leggen met het idee dat hoort niet tot mijn functie.
Ja.
Of je zegt, iedereen heeft bij bepaalde onderwerpen een bijdrage te leveren.
Ja.
En deze tips van jou en van anderen kun je het verschil maken.
Ja, precies. Als je dat dan zo stelt, dan zou ik er nog wel een vierde aan willen toevoegen. Is dat je ook verantwoordelijk bent wel om de verbinding te leggen met andere onderwerpen. Dus dat je niet alleen maar zegt van, ja, maar ik ga alleen maar over dit onderwerp. Dus wat, ja, wat jij daar doet, hè, we hadden het net over eenzaamheid. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk wel gelijk een onderwerp waarvan je denkt, oh ja, wacht even. Maar dat raakt hier misschien wel heel erg aan. Ja. Dat je niemand hebt om voor jou een energietoeslag aan te vragen. Dus dat ik denk dat je daar wel, dat je dat niet van iedereen mag verwachten, maar misschien juist wel als je bepaalde posities hebt, dat je heel erg continu zegt, oh, maar wacht even, maar er speelt nog meer hier in deze situatie.
Zeker. Ja, en dat vond ik mooi, want jij noemde dat net, je moet openstaan voor nieuwe vormen, volgens mij. Dat is het mooie van, dat we soms bij de overheid gewend zijn om in harken te denken, van wie is ervan en wiens functie is dit, maar dat je nieuwe vormen betekent dat je veel integraler kunt kijken en dat die hekken rond die stovepipes een beetje verdwijnen.
Ja, zeker. Ja,
dus dat je als overheid samen eigenlijk veel meer impact kunt maken door die nieuwe vormen te durven verkennen.
Ja, nou en dan kom je natuurlijk eigenlijk bij de kern, is dat het uiteindelijk gaat om voor wie je werkt. En die denkt ook niet in dat soort hoekjes. Vandaag denk ik aan dat ik energiearm en morgen heb ik eenzaamheid. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Of ik werk voor SZW, maar ik mag dus niet op het terrein van BZK komen.
Precies. Nee, precies. En dan moet je natuurlijk wel de expertise laten waar die ligt. Mm-hmm. Je hoeft niet van alles precies te weten, maar je moet in ieder geval wel zorgen dat je die verbinding legt.
Ja, dus
want dat gebeurt
dus
in de werkelijkheid ook. Ja.
Ja, nee, dan bedoelen we natuurlijk niet, jij moet dat allemaal in je eentje doen en op andermans terrein zitten, maar het is dus logisch dat je je verbindt met de expertise van een ander om meer impact te kunnen maken.
Ja. En ik denk dat je baan ook veel interessanter maakt.
Ja, ja. Het is toch interessant dat we na een gesprek van bijna een uur tot de kern komen. Ja. Daar gaat het dus om samenwerken.
Precies, zeker. Ja, daar pleit ik heel erg voor.
Nogal logisch. Komt elke podcast terug. En dat zijn ook de verhalen die ik zoek.
Ja.
Dat ik denk waar mensen de koppen bij elkaar steken, dan is 1 en 1 3.
Ja, dat onderschrijf ik zeker, ja.
Leuk,
ja.
Nou, je hebt veel energie. Nou, letterlijk, dat is een beetje een flauwe opmerking. Maar die was niet zo bedoeld.
Ik denk dat het ook nodig is om als je een leuke baan hebt, dan heb je de energie ook.
Ja. En, dat,
en een leuke baan, ik vind het wel, het is een onderwerp wat helemaal niet leuk is, maar meer om te zorgen dat je met elkaar iets kunt betekenen. Dat vind ik
zeker.
Gewoon, daar krijg ik dus heel veel energie van. Ja.
En dat kun je bij de overheid. Het verschil maken, maatschappelijke relevante bijdrage leveren, daar doe jij het voor.
Zeker weten.
Mooi. Wat zijn je toekomstplannen en je doelen voor de komende jaren?
Nou ja, je hebt natuurlijk al gehoord waar ik als ambtenaar van het jaar voor wilde pleiten dit jaar. Dat ik dat dan ben en op dat podium sta. Is natuurlijk die energietransitie. Die nog veel van mensen gaat vragen. Voor wie niet allemaal zomaar kan.
Ja.
Dus daar wil ik me de komende periode heel hard voor maken. Dit samen met alle partners die we net al hebben besproken. Om daar een volgende stap in te zetten. En ik denk dat er op dat vlak nog zoveel te doen is. Hmm. En dan is het niet alleen maar een regeling in elkaar timmeren, zeg maar vooral ook het hele systeem van hoe hebben we dat nu ingericht en hoe zou dat er dan uit moeten zien? En wat betekent dat dan voor mensen voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is?
Precies.
Dus daar wil ik de komende tijd nog verder aan werken.
Ja, dus het feit dat de crisis is gaan liggen een beetje, dat wil niet zeggen dat jouw interesse is verdwenen.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Want er is gewoon nog steeds een hele grote doelgroep. Een grote groep huishoudens die we nog moeten blijven ondersteunen.
Ja.
Dat vind ik echt heel belangrijk om dat niet los te laten. Dus het gaat maar niet zozeer om het crisisgevoel, maar vooral om het helpen van de mensen.
Ja. Nou, en als belangrijke deeltijdfunctie heb je nu het organiseren van de uitreiking van de ambtenaar van het jaar 2024. Dus
ja,
ik neem aan dat je ook al inmiddels weer goed bezighoudt.
Ja, klopt. De volgende uitreiking is 19 december 2024.
Ah,
dus dan wordt mijn opvolger bekendgemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ja, ik zag dat de inschrijvingen weer lopen.
Ja, zeker. Ja,
spannend.
Dus ik kan alle collega's weer nomineren.
Nou, ik hoop dat mensen die zich daarvoor willen inschrijven iets hebben aan jouw tips, waarmee ze ook het verschil kunnen maken. En ik hoop natuurlijk van harte dat ook deze podcast jou helpt bij het uitdragen van jouw belangrijke boodschap rondom de rechtvaardige energietransitie.
Dankjewel dat ik dit mocht vertellen.
Bedankt voor je bijdrage. Veel succes.
Dankjewel.